Goedemorgen gemeente. Ik ben al aangekondigd en ook de aantal keren dat ik hier al heb gesproken is inmiddels al wijd en zijd bekend. Eigenlijk hoef ik niks meer te zeggen, want ook het thema van deze dienst is al van mij bedacht. De impact van een aanraking van God op je leven. Maar ik heb al tegen Nicola gezegd die dit thema had bedacht van ik ga er heel wat anders van maken. Wat jij gaat doen dat is mijn ding niet, dus u zult het met mij moeten doen vanmorgen. Ik begin met een tekst uit Johannes 17, het derde vers. En als het goed is, staat hij achter op het scherm bij mij. Dit is het eeuwige leven dat zij u kennen. De enige waarachtige God en Jezus Christus die gij gezonden hebt. Het versje voor zegt Jezus dat hij het eeuwige leven geeft aan iedereen die bij hem horen. En het eeuwige leven betekent hier het kennen van de Vader en de Zoon. Hoe geven wij als gelovigen daar nou inhoud aan? En via dit podium wordt ons op allerlei manieren verteld hoe wij God beter kunnen leren kennen. Want God kennen is meer dan van hem hebben gehoord. God kennen betekent dat je een relatie met God hebt. Dat je werk maakt van die relatie. Dat je contact zoekt. Dat je tijd voor hem hebt. Want zonder contact bloedt elke relatie dood. God wil niet anders dan contact met ons. God wil ons aanraken. Hij wil ons dingen duidelijk maken. En de Bijbel kent meerdere personen die door God zijn aangeraakt. En ik wil beginnen met de persoon van Jacob. Jacob heeft een tijd doorgebracht bij zijn oom Laban en is nu onderweg terug naar het beloofde land, Kanaan. En hij is bang voor een ontmoeting met zijn broer Esau. In Genesis 32 lezen we het volgende. U kan het met mij meelezen. Het was nog nacht toen Jacob opstond en de jabok overstak op een doorwaadbare plaats. Samen met zijn beide vrouwen, zijn twee bijvrouwen en zijn 11 kinderen. Nadat hij hen over de rivier had geholpen, bracht hij ook al zijn bezittingen naar de overkant. Maar zelf bleef hij achter, helemaal alleen, en er worstelde iemand met hem tot de dag aanbrak. Toen de ander zag dat hij het niet van hem kon winnen, raakte hij Jacob's heup aan en daardoor raakte Jacob's heup tijdens die worsteling ontwricht. Dus in de nacht ontmoet Jacob een goddelijk persoon. En deze persoon raakt het heupgewricht van Jacob aan, waardoor dat ontwricht raakt. Jacob wordt beperkt in zijn mogelijkheden. En meteen hierna vraagt hij om een zegen. En op de vraag, wat is je naam, moet hij zeggen, Jacob. En hij wist wat die naam betekende, bedrieger. En in zijn leven heeft hij dat soort momenten gekend. Het stelen van het eerstgeboorterecht van zijn oudste broer Esau door zijn vader, die blind was, te bedriegen. En zijn nieuwe naam is vanaf dat moment Israël, strijder Gods. Namen waren in die tijd ontzettend belangrijk. Ze vertelden iets van de persoon zelf. De aanraking van God had een enorme impact op het leven van Jacob. Van bedrieger wordt hij strijder Gods. Daniel, nog zo'n persoon in de Bijbel, hij wordt zelfs meerdere keren aangeraakt door God. En we lezen in hoofdstuk 10 de volgende versen. Ik hoorde zijn stem, maar zodra ik die hoorde, verloor ik het bewustzijn en viel voorover op de grond. Toen raakte een hand mij aan en deed me al bevend op handen en knieën steunen. Weer zo'n heel bijzonder moment. De impact van de stem van God en de hand die Daniel aanraakt. Behalve de impact die het heeft op zijn lichaam, ook een enorme impact, later zullen we zien, op zijn bediening. Op de boodschap die hij hierna gaat brengen. Neem je nog mee naar één voorbeeld uit het Oude Testament en dat is de profeet Jesaja. Wellicht kent u het verhaal, maar Jesaja heeft een visioen en in dat visioen bevindt hij zich in de troonzaal van God, in de hemel. En hij is ontzettend onder de indruk. Dat is omdat iemand met onreine lippen in de buurt van God komt. En dan staat er vervolgens in Jesaja 6, en lees je maar weer met mij mee. Toen nam een van de seres met een tang een gloeiende kool van het altaar en vloog daarmee op mij af. Hij raakte mijn mond ermee aan en zei, nu zijn je lippen gereinigd. Je schuld is geweken, Je zonden zijn teniet gedaan, zo is uw misdaad van u geweken en uw zonden verzoend. De aanraking van God door middel van een seraf had ook op het leven van Jesaja een enorme impact. Hij krijgt vanaf dat moment de opdracht om een boodschap aan het volk Israël te brengen. We hebben ook in het Nieuwe Testament zo'n prachtig voorbeeld. Paulus, ik hoor hem hier op de voorste rij al noemen. Je kent je teksten goed. Van een fanatieke farizeeën verandert hij, jawel, door een aanraking van Jezus in een apostel van de heidenen. Met licht uit de hemel raakt Jezus Paulus aan en zijn leven verandert volkomen. Word jij wel eens aangeraakt door God? Probeert God jou wel eens iets duidelijk te maken? Het kan op heel veel manieren. Voor heel veel mensen voelt bijvoorbeeld muziek aan als een aanraking van God. Die gevoelige snaar, die melodie, die woorden. Ze kunnen je ontroeren, ze kunnen je blij maken. Soms zetten ze jezelf in beweging. Door de muziek heen kun je iets ervaren van God. Maar denk ook aan woorden. Die mensen kunnen spreken, ze kunnen allerlei effecten op je hebben. Ze kunnen je negatief, maar ze kunnen positief je ook raken. En weet je, soms is een woord genoeg om de hele schepping tot stand te brengen. Genesis 1 vers 3 zegt, en God zei, laat er licht zijn. En er was licht. Een woord. Maar net als bij Paulus is het licht de snaar, de aanraking die alles voor Paulus veranderen. Maar het zijn ook de woorden die Paulus hoort. Handelingen 9 zegt, toen hij onderweg was en Damascus naderde, werd hij plotseling omstraald door een licht uit de hemel. Hij viel op de grond en hoorde een stem zeggen, Saul, Saul, waarom vervolg je mij? En hij vraagt, wie bent u, Heer? Het antwoord was, ik ben Jezus die jij vervolgt. God kan de mens, kan jou en mij op heel veel manieren raken. God kan op heel veel manieren contact met ons zoeken. Hij kan zich op allerlei manieren aan ons bekendmaken. Ik denk als ik vanmorgen hier even door de rijen zou gaan en jullie zou vragen of je ooit een aanraking van God hebt gehad, op wat voor manier dan ook, dat ik heel veel verschillende antwoorden ga krijgen. Ieder mens is uniek en ook de relatie die wij met God hebben is uniek. God onderhoudt contact met ons en doet dat op jouw manier die bij jou past. God wil persoonlijk met je spreken. God wil contact met jou. Hij wil het op een manier doen die ook bij jou past. Ik heb een aantal dingen op het scherm gezet hoe God de mens wil aanraken. Een heel lijstje van mogelijkheden. Kijk maar of er iets bij is waar jullie ooit hebben meegemaakt. God kan spreken door liederen, door teksten, door beelden, door dromen, visioenen, indrukken, gedachten, engelen, mensen. We horen vandaag de dag veel over moslims die door middel van visioenen en dromen tot geloof in Jezus zijn gekomen. Het is een manier van aanraken die ook past in die cultuur. Ik ben zelf geabonneerd op het christelijke platform C Vandaag. En dat probeert ons op de hoogte te houden van alles wat er op het christelijke erf zoal gebeurt. Gisteren was er een hele artikelenserie te lezen over wat God, laat ik het anders zeggen, hoe God in het afgelopen jaar wereldwijd mensen heeft aangeraakt en ze tot Jezus heeft gebracht. Heel bijzonder. Dromen, sommigen zelfs via ziekte, via sprekers, door tv-programma's. Het programma The Chosen, bij heel veel mensen misschien bekend, brengt heel veel mensen tot geloof. Anderen leren Jezus kennen door beelden die ze krijgen, via gedachten, gevoelens. En heel vaak gebeuren er in ons leven dingen die we achteraf gezien zien als een aanraking van God. God komt even binnen in jouw en mijn wereld. God wil ons aanraken door andere mensen. Vaak hun woorden, hun liefde, hun betrokkenheid. Ze kunnen je in het hart raken. Ik ken ook een persoonlijke vorm van aanraking. Een aanraking die mij al een groot deel van mijn leven in beweging zet. Ik ben onder de indruk van wie God is. En dat komt door de aanraking waarmee Hij mij raakt. En met die aanraking kan ik met nog meer overtuiging en met nog meer passie het Koninkrijk van God, mijn bediening daarin tot uitvoering brengen. En ik wil jullie vanmorgen meenemen in die passie. Het is mijn passie, maar goed, ik heb vanmorgen dit platform. Jullie niet, dus ik hoop dat jullie die passie met mij willen delen. En als u hem nog niet deelt, in ieder geval, misschien deel je hem ook al. Mijn passie vind je onder andere beschreven in Psalm 119. Ik ga hem niet helemaal voorlezen vanmorgen. Maar ik heb een aantal teksten uitgehaald. De herziene statenvertaling heeft boven die psalm gezet: de vreugde over de wet. Nou is wet een bijzonder begrip. Want met het woord wet hebben wij iets, dit mag wel en dat mag niet. Maar zo zit dat woord eigenlijk helemaal niet in elkaar. Het betekent eigenlijk letterlijk, de Torah is de onderwijzing van God. En met de onderwijzing van God zijn het eigenlijk de leerregels die hij ons geeft. Zoals ik altijd op mijn cursussen zeg, opdat het u wel gaat. God heeft die regels gegeven, zodat het goed met ons gaat. Een aantal versen uit Psalm 119, dus als u dat woord wet tegenkomt zometeen, dan weet u dat u moet even wat andere gedachten daarbij hebben. Vers 18, ontdek mijn ogen, opdat ik aanschouwe de wonderen van uw wet. Vers 31, ik klem mij vast aan uw getuigenissen. 72, de wet van uw mond is mij beter dan duizenden stukken goud en zilver. Vers 97, hoe lief heb ik uw wet, ze is mijn overdenking de ganse dag. En vers 127, daarom heb ik uw geboden lief, meer dan goud, ja dan fijn goud. God had zijn volk opgedragen om zich nauwlettend aan zijn geboden te houden. Ze moesten Gods woorden als een teken om hun hand binden en als een voorhoofdband moest het tussen hun ogen zijn. Oftewel, hun handelen en hun gedenken moest volledig in overeenstemming zijn met de leefregels van God. Toen we op vakantie waren in Israël heb ik de volgende foto gemaakt. Kijken of het lukt met de beamer vandaag. Ja, daar is die. Dit is een foto van een Joodse mannen bij de westelijke muur, of zoals in ons spraakgebruik heet, de klaagmuur. En je ziet dan om zijn rechterhand de gebedsriem en op zijn voorhoofd een klein kubusje met erin een aantal teksten uit Exodus en Deuteronomium. Op die manier geven zij dus gestalte aan die opdracht van God, dat Gods leefregels altijd om hun hand moest zijn en op hun voorhoofd. Mijn passie, ik denk dat u er al uit bent. Het was geen quizvraag vanmorgen. De Bijbel. Een boek met een gigantische impact op mijn leven. Ik had het destijds nooit kunnen bedenken. Maar er kwamen een aantal uitdagingen op mijn pad. En ik ben er niet voor weggelopen. Ik ben Gods woord gaan bestuderen. En nog steeds raak ik onder indruk van dat boek. De Bijbel zelf is door God geïnspireerd. En daarmee is het ook de allerbelangrijkste weg om hem te leren kennen. De 66 boeken vormen als het ware een weerslag van allerlei geloofservaringen van heel veel mensen, waarin God zich uiteindelijk leert kennen wie hij is. God spreekt met gezag door de Bijbel. Wil je impact op je leven? Wil je Gods stem horen? Ga ik even terug naar de vers uit Johannes 17 waar ik mee begonnen ben. Waar Jezus zijn verlangen uitspreekt over iedereen die een discipel van hem is. Dit is het eeuwige leven dat ze u kennen. De enige waarachtige God en Jezus Christus die u gezonden hebt. En die zei, ja, dat waren de toenmalige discipelen, maar dat geldt ook ons. Wil je God beter leren kennen? Wil je meer van hem weten? Wil je in aanraking van God door de woorden van de schrift? Begin. Of ga gewoon verder met lezen. We hebben het vanmorgen ook al gehoord van Floris. Heel de kerk leest. Zo belangrijk om daar alleen of met een groepje mensen mee aan de slag te gaan. Wij hebben in onze gemeente voor gekozen hier om mensen op hun geloofsreis te helpen. En wat we noemen, dat noemen wij in onze gemeente een groeitraject. Het moet een naampje hebben. We willen mensen als het ware verder helpen op hun geestelijke ladder, een sport, een treden hoger. Paulus beschrijft het ook in zijn brief aan de gemeente van Efeze die we op dit moment hier behandelen. Hij, leest u mee, dat is Jezus, maakte sommige mensen tot boodschappers van God, anderen tot profeten, anderen tot evangelisten en weer anderen tot herders en leraars. En wat moeten al deze mensen doen? Ze moeten de gelovigen helpen geestelijk volwassen te worden. Ze leren hoe ze elkaar en de Heer moeten dienen. zodat uiteindelijk het lichaam van Christus sterk en volwassen wordt. Zo zullen we allemaal één worden in het geloof en zo zullen we allemaal, daar komt hij weer, de Zoon van God goed leren kennen. Dan zijn we geestelijk volwassen, helemaal vol van Christus. En willen we dat eigenlijk allemaal niet? Vol worden van Christus. We willen toch graag allemaal een aanraking van hem. En de Bijbel, het woord van God, het ligt vaak in, zelfs in meerdere vertalingen, op papier of in je telefoon, je hebt het allemaal beschikbaar. Tastbaar, leesbaar. Met de Alpha-cursus helpen we bijvoorbeeld met deelnemers om God te leren kennen. En dat doen we, jawel, door de Bijbel. Uiteraard ook door gesprekken, maar het beginpunt is altijd de Bijbel. En ik spreek uit ervaring als ik zeg dat God tijdens Alpha-cursussen hele bijzondere dingen doet. De impact op levens van mensen is bijzonder groot. En ook tijdens de toerusting worden mensen door God aangeraakt. In mijn eigen connectgroep zit iemand die afgelopen periode al 2 jaar de Prison Alpha heeft gegeven. Samen met een aantal mensen uit andere gemeenten verzorgen ze daar al 2 jaar lang in de gevangenis, de penitentiaire inrichting, dat, zo heet het tegenwoordig, draaien ze daar de Alpha-cursus en ook daar gebeuren machtige dingen. En wie kan het beter vertellen dan de man die daar namens onze gemeente meehelpt, Johan.
Dankjewel dat ik mag vertellen over mijn passie. Ik ben Johan, sommigen kennen mij van het Jailhouse Praise Band. Zo net hoorden we een liedje, I Raise a Hallelujah. En dat heeft Eddie ook in een gevangenis gezongen. Fantastisch. Ik ben getrouwd met Aafke en die is een van de bakkers. Die bakt voor de gevangenen. Want soms mag ik daar een prison alpha cursus geven en dan nemen wij gebak mee. Na de Alpha-cursus vroegen wij aan de deelnemers, aan de gedetineerden dus, van wat heeft de meeste impact op jullie gemaakt? En toen zeiden ze, het gebak wat jullie meenamen. Onder andere de kleindochter van Hans en Iempje is 12 en heeft een cake gebakken met streepjes, want ze denkt, die boeven daar zitten dan met streepjes, dus moet maar streepjes in het gebak. Mijn zoon is gitarist, dus die speelt nu inderdaad gitaar in de band en kan ook het geluid doen. En mijn dochter heeft heel veel posters gemaakt, wat onder andere Leo doet. Je mag even de Bijbeltekst laten zien. Ja. Want ik had honger en u hebt mij eten gegeven. En ik had dorst en u heeft mij drinken gegeven. Ik was vreemdeling en u heeft mij gastvrij onthaald. Ik was naakt en u heeft mij gekleed. Ik was ziek en u bent bij mij geweest. Ik zat in de gevangenis en u bent bij mij gekomen. In de Bijbel staat heel veel, maar dit sprong er van mij uit. Ik zat in de gevangenis en u bent bij mij geweest. En een aantal jaren geleden vroeg ik me af, heb ik dat ooit gedaan? En toen kwam ik op een moment iemand op mijn pad en die was best wel rechtstreeks. En die zei zo tegen mij, jij moet naar de gevangenis. Echt zo, jij moet naar de gevangenis. En toen dacht ik, doe ik niet genoeg? En toch zit ik daar nu al 12 jaar. En op een gegeven moment kwam ik een dominee voorbij en ik was mijn hondje aan het uitladen. En die zei, ik zoek nog een band met Pasen. Ik denk, ik kan voor zelf geen meter spelen, maar ik kan wel voor muzikanten. Lutzen is 12 jaar ongeveer geleden met me mee geweest. En sindsdien bestaat het Jailhouse Praise Band. Ben je een muzikant? Denk ik, ik wil ook een keer net zoals Eddie en Lutzen mee naar de gevangenis. Schiet mij maar aan. En Lucien kan getuigen dat er een feestje was met kerst. Feliz Navidad, de gevangenis stonden te springen en te schreeuwen. Ik neem jullie even mee naar de Alpha-cursus. Afgelopen jaren had ik niet alleen het verlangen om een bandje te regelen, maar eigenlijk om meer te doen voor de gedetineerden. En toen op een gegeven moment was ik aan het bidden. En bidden doe ik een beetje op een bijzondere manier en dat doe ik hardlopend. En ik ging hardlopen rondom de gevangenis. Niet 1 keer, 2 keer, wel 7 keer rondom de gevangenis. Om te bidden dat God nog meer de muren zou openen voor de gedetineerden. En toen kwam op een gegeven moment de gedetineerden, die zeiden tegen de dominee, wij willen een Alpha-cursus. Moet je nagaan, de gedetineerden zeiden het zelf. Wij willen een Alpha-cursus. En toen kwam er een dominee en die had alfacursus gegeven in Zoetermeer. En hij zei, ik wil het ook in Leeuwarden doen. En toen kwam hij bij ons en anderen van andere gemeenteleden. Of andere gemeentes, moet ik zeggen. En als je dit boekje hebt, Er is meer. Het is een speciaal boekje wat gedetineerden krijgen. Dan denk ik, die thema's zijn niet alleen voor hun, voor ons, maar ook voor hun. De eerste les gaat over Johan Toet. De deelnemers die ooit de alfacursus hebben gevolgd, kennen de video van Johan Toet. En Johan Toet is een crimineel die in een crimineel nest is geboren. Zijn vader was crimineel, zijn broer was crimineel en hij werd crimineel. Wij lieten die video zien in de gevangenis en toen zei een van de deelnemers, dit is mijn verhaal. Mijn vader was crimineel en mijn broer was crimineel. Ik wou niet in de criminaliteit, maar ik ben in de criminaliteit geboren. Had mijn wieg maar ergens anders gestaan. De tweede les gaat over wie is Jezus en waarom is hij gestorven aan een kruis. Nou, dan moet je voorstellen, dan zit je daar met mannen die daar 17 jaar zitten. En mannen soms die levenslang zitten. En dan denk ik, wat heb je gedaan? En zij weten, Jezus hing tussen twee moordenaars. En zij weten dat de zonden zijn vergeven door Jezus. Een van de deelnemers is moslim geweest, is nu christen. En denk ik, wat Hans ze net vertelt, gebeurt daar echt. De laatste les gaat over de Heilige Geest. Nou, we hebben wij een heel mooi alfa-weekend. En dan zeg ik, nou, we hebben een alfa-weekend. Dan zeggen de gedetineerden, ik wil wel mee. Dat is een beetje lastig. Ze kunnen natuurlijk nog niet mee. Maar we kunnen wel daar naartoe om de Heilige Geest te brengen. We hebben dit heel mooie padje. Dat staat hier op Etagères. En heb ik een keer meegenomen omdat iemand een uitstorting wou van de Heilige Geest. We hebben voor hem gebeden. In het voorgesprek zei hij, ik heb de duivel aanbeden. Ik heb van mijn 12e cocaïne gebruikt. En hij had een heel heftig verleden. Nou, wat hier gezongen is, I raise a hallelujah, was voor hem. Tijdens het gebed, de kaas vloog alle kanten op. Er gebeurde van alles in de gebedsruimte van de dominee en waar ik bij was. En nu is hij de grootste getuigene van Jezus. Hij is als het ware als een Paulus in de kerk. Soms spreekt hij zoveel over Jezus bij het werk, dat de bewakers zeggen, ga jij maar naar de cel, want je moet ophouden. Hij moest een keer in gesprek met de directeur en de directeur was in gesprek met de bewakers en zei, dit is niet de reden om iemand achter de cel te zitten en de deur op slot. Hij mag nog steeds vertellen over Jezus. Hij doet nu onder andere de bijbellezingen tijdens de kerkdiensten. Misschien denkt u, dat is mooi, wat er allemaal gebeurt in de gevangenis. Ik heb ook een oproep aan u. Word bakker. Bak eens een keer een cake, bak eens een keer een taart. Er is ook een man die wil dit boek, 2000 boeken in de gevangenis van Indonesië verspreiden. Je mag een boek sponsoren. Je mag mee bidden. En wat ik al zei, ben je muzikant, mag ik je muziek maken daar. En je zou ook nog individuele gesprekken doen via gevangenenzorg. Maar dan schiet je mij maar een keer aan. Dank u wel dat ik hier even mocht vertellen.
Dank u wel, Johan. Wat een papier, hè? Nou, de reclame is aan het begin van de dienst al gemaakt, of de oproep. Volgende maand staat ook hier in deze gemeente weer een alfacursus. En ook in het najaar willen we de alfa opstarten, maar dan met de hele gemeente. Als je God aan het werk wilt zien, of als je zelf een aanraking van God wilt hebben, doe dan gewoon mee. Je hebt gezien wat de effecten zijn op mensen. Als die mensen van alfa dan de alfacursus gevolgd hebben, dan geven wij ze wat ik noem een discipelschapstraining, heel eenvoudig. We geven ze handvatten hoe ze hun leven verder met Jezus kunnen leven. Hoe ze verder in het spoor van Rabbi Jezus kunnen en mogen gaan. Het zijn hele praktische onderwerpen waar ze dagelijks mee te maken hebben. Eerst melk, langzamerhand vast voedsel. En misschien drink je zelf nog melk. Eigenlijk zou je nu al steviger kost moeten hebben. De schrijver van de Hebreeënbrief wist dat blijkbaar ook. En hij brengt het als volgt onder woorden. Lees u maar mee. Want hoewel u gelet op de tijd leraar zou moeten zijn, hebt u weer iemand nodig die u onderwijst in de grondbeginselen van de woorden van God. U bent geworden als mensen die melk nodig hebben en niet vast voedsel. Ieder immers die van melk leeft, is onervaren in het woord van de gerechtigheid, want hij is een kind. En als je dan al behoorlijk enthousiast geworden bent over God, over Jezus, over de Bijbel, nou, dan kun je mee op een rondreis die we hier ook organiseren. Een rondreis door de Bijbel. Ook die begint volgende maand. Floris heeft het al genoemd. Dus ik zou zeggen, heb je daar behoefte aan? Kom, reis met ons mee, samen met anderen, samen met een paar ervaren reisleiders. En sta verbaasd en verwonderd over de prachtige vergezichten die je te zien krijgt. En ervaar ook dan, en daar gaat het uiteindelijk om, een aanraking van je Vader in de hemel. Leer hem kennen door de Bijbel. Gevende Handelingen 17, een bijzondere gemeente wordt daar genoemd. De gemeente van Berea in Griekenland. Van hen staat het volgende geschreven. De Joden in Berea waren wel wilder dan die in Thessalonica, want ze luisterden vol belangstelling naar de verkondiging van het evangelie en bestudeerden dagelijks de schriften om te zien of het inderdaad waar was wat er werd gezegd. Hoe weet je nou of het waar is of niet? Eigenlijk brachten ze in praktijk wat Paulus aan Timotheus al had geschreven. Hij schreef aan Timotheus alles, en dat staat ook achter mij, alles wat God heeft laten opschrijven is nuttig. Het kan de mensen iets leren. Het kan hen beschermen tegen verkeerd onderwijs over het geloof en hen opvoeden tot een leven zoals God het wil. Ik heb een foto meegenomen. Kun je die laten zien, Leroy-san? Foto's met de... Ja, daar is die. Allemaal mooie gekleurde brillen. Mensen die de cursus al bij me gehad hebben, die weten ongeveer wat er nu gaat komen. Ik geef ook samen... Ik geef een cursus verantwoord bijbelgebruik in deze gemeente. En wat je daarin krijgt, is niet mijn mening. Je krijgt heel weinig trouwens mijn mening te horen. Want wat ik wil leren is dat jullie zelf ontdekken, met de handvatten die je krijgt, hoe je dat woord van God mag lezen en hoe je daar je eigen mening in kunt vormen. Wat je leert, is om je gekleurde bril eens af te zetten en weer onbevangen te gaan lezen. En onbevangen lukt je nooit 100%, want we hebben allemaal te maken met opvoeding, docenten die je ooit gehad hebt, de kerk waar je groot geworden bent, misschien hele charismatische sprekers waar je helemaal verknocht aan bent, enzovoort, enzovoort. En dus is je mening al gevormd als je teksten leest. En dan is het heel belangrijk dat je weer onbevangen, neutraal gaat lezen, althans dat gaat proberen. En weet je, het woord van God heeft daar recht op. Ik heb de afgelopen maand een korte toerusting gegeven over het Bijbelboek Openbaring van Jezus Christus. Het begint eigenlijk al bij wat ik nu zeg, want iedereen denkt dat het de Openbaring van Johannes is. Waar hebben we dat vandaan? Het is de Openbaring van Jezus Christus. Het is een Bijbelboek waar al eeuwenlang theologen, Bijbelleraars, gelovigen zich over gebogen hebben om te begrijpen wat God voor deze wereld in petto heeft. En ook op dit moment, en ook tijdens corona, het speelt weer enorm. Ik vroeg na afloop aan de deelnemers of God hen door de studie heen ook had aangeraakt. Of God hen iets duidelijk had gemaakt. Ik noem een paar zaken die ik vanmorgen met u wil noemen. Met name de manier waarop dit laatste Bijbelboek is doortrokken van de Hebreeuwse Bijbel. Het Oude Testament, het Eerste Testament, zo u wil. Ik zeg altijd, Openbaring ademt het Oude Testament. In bijna elk vers vind je toespelingen en echo's vanuit het Oude Testament. Wat we moeten doen is beseffen dat het werk van Christus en ook de toekomst van de gemeente altijd nauw verbonden is met wat je vindt in het Oude Testament, oftewel hoe God ook eerder al handelde. En natuurlijk blijft zo'n boek heel veel vragen oproepen. Maar het Oude Testament helpt ons wel om verbanden te zien. Het mag ons bemoedigen als we dit boek lezen, dat de God van Israël doorgaat met zijn werk. Dat hij toch uiteindelijk zijn koninkrijk in Christus hier zal vestigen. En hoewel er heel veel geheimen overblijven die we nu nog niet weten, mogen we wel leven vanuit geloof en met hoop. En dat te weten moet je aan het denken zetten als je bezig gaat met een boek als Openbaring en het wil begrijpen. Laat je opnieuw raken door zo'n boek. De impact van je manier van lezen, op je manier van lezen, maar ook je begrijpen van zo'n boek gaat echt veranderen. Het tweede wat genoemd werd kwam uit een boek van Max Lucado. Misschien kennen jullie hem als schrijver. Hij beschrijft God op een hele bijzondere manier. En ik citeer een paar van zijn woorden. Hij schrijft: God moet het geweldig hebben gevonden om de strepen op de zebra te schilderen. De sterren aan de hemel te hangen. Het goud in de zonsondergang te plaatsen. Wat een creativiteit. De nek van de giraf strekken. De vleugels van de spotlijster te laten fladderen. En de hyena te laten giechelen. Ik wist niet dat zo'n beest giechelde. Ik ga even terug naar de man in het Oude Testament, even in dit verband. Hoofdstukken lang, 37 hoofdstukken lang, wordt er nagedacht en gesproken over wat God of wat Job is overkomen. Job en wij zijn net zo, we willen een reden. Waarom God, waarom overkomt mij dit? Onvoorstelbaar als je leest hoe Job af en toe tekeer gaat in zijn woordgebruik tegen God. Ik citeer Job, of het boek Job. Hij, is God, is in woede tegen mij ontstoken en heeft mij tot zijn aartsvijand gemaakt. Dit zegt Job over God. God toont zich daarna in een aantal hoofdstukken als de schepper van alles. Waar was Job toen God de aarde schiep? Wie laat de zon opgaan? Heeft de regen een vader? Wie schilderde de strepen op een zebra? Wie strekte de nek van de giraf? God toont zich aan Job, maar ook aan ons, als die heilige, die ontzagwekkende God, die grote God, degene die alles geschapen heeft en in zijn hand houdt. En wat moet Job? Job moet zijn eigen kleinheid erkennen. Misschien moeten wij dat ook af en toe doen als we proberen die Bijbel te doorgronden. Wie was ik dat ik door mijn onverstand uw besluit wilde toedekken? Werkelijk, ik sprak zonder enig begrip over de wonderen te groot voor mij om te bevatten. Ook onze pogingen om net als Job al zijn plannen te doorgronden lopen vaak op niks uit. Dus ook het begrijpen van de Bijbel. Maar durven we dan als mens, net als Job, te erkennen dat we er niks van begrijpen, maar het dan ook los te laten? En te vertrouwen dat God het toch wel in zijn hand heeft. Laat je ook hierin door God aanraken. Vertrouw op hem. De impact op je relatie met God en op de manier waarop je met zijn woord de Bijbel omgaat is enorm. Ik kan u uit eigen ervaring vertellen, het is bevrijdend. Je weet dat het niet van jou afhangt. Het thema van vanmorgen was de impact van een aanraking van God op je leven. Ik heb jullie een inkijkje gegeven in mijn passie. Ik heb nu het platform, het podium, dus ik mag het doen. Het woord van God. Maar dat is hoe ik mijn leven met God leef. Geen theoretische verhandeling meer, maar getoetst aan de praktijk. En het raakt mij nog steeds als ik bezig ben met het woord. Het heeft mijn kijk op mijn leven met God drastisch veranderd. Ik ben een leraar van de Bijbel. Maar wat bevrijdend is het dan, dat ik niet alles hoef te weten van God. Het gaat er niet om hoe ik denk, maar dat ik dat door het woord heen God laat zien. God laat zien wie hij is, ontzaglijk boven en ver boven ons verheven. Job boog als het ware ook zijn hoofd en hij moest zijn eigen kleinheid erkennen en beseffen dat hij sommige dingen aan Gods bestuur en leiding moest overlaten. Jij hebt ook je eigen passie en God kan ook daardoor heen jou aanraken. Net als Jacob. Net als Job. Jesaja, Daniel, Paulus. Ze werden door God aangeraakt en de impact op hun leven was enorm. En begrepen ze alles? Nee, zeker niet. Vragen blijven, altijd, ook voor ons. Maar geef God wel de ruimte. Sluit jezelf niet af door te klein van God te denken. Of te groot van jezelf misschien. Zoek contact met God. Breng tijd met hem door. Lees dat bijzondere boek, de Bijbel. Leer hem kennen daardoor. En laat je aanraken. Laat hem tot jou spreken. Laat hem de Heer van je leven zijn. Ik weet zeker dat de impact ervan op je denken en op je handelen enorm groot zal zijn. Laten we bidden. Hemelse Vader, ontzettend bedankt dat we vanmorgen weer bij elkaar mochten zijn. Mochten nadenken over wie u bent, de grote, de almachtige, de Heer, de schepper van alles. Dank u wel dat we u mogen kennen, dat we u mogen dienen. Heer, en help ons hier om en daar ons voor in te zetten. Om open te staan voor een aanraking van u. Door contact met u te zoeken, want u wilt graag contact. Dank u wel voor die Bijbel, dat geweldige woord. Heer, heel vaak begrijpen we het niet. Maar Heer, help ons eerst maar werk te maken van die dingen die we wel begrijpen. Dan komt de rest ook wel. Dank u Vader dat u ons dit woord hebt gegeven. Help ons om tijd te vinden en discipline om daarmee aan de slag te gaan. Dank u wel Heer voor het verhaal van Johan. Wat er gebeurt hier in de gevangenis in Leeuwarden. Al 2 keer prisonhalve geweest met steeds 12 mensen. Wat meer mochten er niet zijn per keer. Heer, dank u wel wat daar gebeurt. U doet daar machtig werk. Dank u voor mensen als Johan en al die andere mensen die meehelpen om uw woord ook daar op die plek te brengen. En dat ook u hun, de gevangenen daar kunt zegenen en aanraken. Dank u wel, Vader, voor alles wat u doet in onze levens. Ik bid voor ons persoonlijk, voor mezelf. Dat we die aanraken van u, God, dat we daar niet doof voor worden of blind. Maar dat u ons wilt aanraken door uw geest, door uw woord, op wat voor manier dan ook. Heer, kom ons tegemoet. In Jezus' naam. Amen. We gaan zo verder zingen. Voor u rechts en achterin staan etagères. Daar staan mensen die, als u daar behoefte aan heeft, op wat voor manier dan ook, van de preek of een lied wat u hebt gehoord of wat dan ook, maak daar gebruik van en ze staan klaar om samen met u God te zoeken.